only believe, only believe, only.
Laten we een ogenblik blijven staan en onze hoofden buigen. Heer Jezus, wij proberen ons nederig tegenover u uit te drukken door te zingen dat wij geloven. En wij bidden, Heer, dat u nu wilt voortgaan met het brood des levens voor ons te breken, om ons te geven wat wij nodig hebben uit uw woord. Want we vragen het in Jezus' naam. Amen. U mag gaan zitten. Ik ben er heel zeker van dat als wij zouden, of als ik het algenoegzame woord van amen zou zeggen, de verheven zegeningen van God nog steeds op dit gehoor zouden rusten. Ik heb deze morgen aandachtig naar de dienst zitten luisteren en mij verheugd over de getuigenissen, de verschillende wijzen die een ieder heeft om zichzelf uit te drukken en om de nieuwkomers te horen. De baptistenbroeder hier, die kwam om zich te verontschuldigen dat hij een beetje fout was. Ik waardeer dus zeker het menselijke. Iemand die mens genoeg kan zijn, of ook heer genoeg, als hij denkt dat hij een fout maakte. Hij verontschuldigde zich niet precies tegenover mij. Ik was het niet tegenover wie hij dat deed. Hij verontschuldigde zich tegenover God. Ik waardeer dat dus. Zie, God zegen onze broeder en zijn evangelist broeder. Mai, die baptist, weet u, ik behoorde vroeger zelf tot de baptistenkerk. Ik was lid van de zendingsbaptistenkerk. Toen ik onder deze mensen kwam, ik weet hoe u zich voelt. Ik voelde mij precies zo, gewoon vol van iets wat ik niet kende. Ik herinner mij mijn eerste ervaring van het zien van een pinkstergelovige. Het was in Dowagiac, Michigan. En neemt u mij niet kwalijk, ik was op vistocht geweest in Dowagiac. En ik kwam naar Dowagiac, naar Indiana toe. En zo zag ik de naam van Jezus overal op de wagens. En ik luisterde die dag naar hun diensten. En de volgende dag vroegen ze mij om op het podium te komen om een paar woorden te zeggen. En ik deed het. En men vroeg mij tot welke kerk ik behoorde. En ik vertelde hun dat ik baptist was. En die avond had men een oude kleurling die zou prediken. Hij moet ver in de 80 geweest zijn. En hij kwam naar het podium. En men moest de oude kerel er bijna heen leiden. Hij was gekleed met een van die lange predikersjassen aan, met een fluwelen kraag en een kleine rand van wit pelshaar rondom de kant. En ik dacht, hoe kunnen al deze grote mannen, theologen, deze dienst aan zo'n kerel geven? Wel, die oude heer zou ergens rustig op een stoel moeten zitten. En men had die dag gepredikt over wat Jezus hier op aarde had gedaan. Maar hij kwam en nam zijn tekst, en ik geloof dat het uit Job 7, vers 20 was, maar ik zou er niet zeker van zijn dat het die schriftplaats was, hoe dan ook, dit is het citaat of deel ervan. Waar waart gij toen ik de fundamenten van de wereld legde? Toen de morgensterren samenzongen en de zonen van God van vreugde jubelden. En hij sprak over wat er voortging in de hemel, terwijl ze gesproken hadden, over wat er op aarde gebeurde. En ergens binnen ongeveer 5 minuten nadat hij begon te spreken, trof de geest des Heer hem en hij sprong ginds op de vloer en knikte zijn hielen samen. Maar er was zoveel ruimte, er was bijna de helft van dit podium. En hij liep er vanaf en zei, u hebt gewoon niet genoeg ruimte hierboven om voor mij om te prediken. Wel, ik was toen ongeveer 20 jaar oud en ik dacht, als dit dat voor die oude man zal doen, wat zou het voor mij doen? Zie? Het is van belang om alles zo ordelijk mogelijk te houden voor onze nieuwe broeders, die wij zeker verwelkomen in onze gemeenschap. Ik geloof dat er een melding van gemaakt werd dat er hier een priester zit, denk ik. Natuurlijk is mijn familie, omdat ze Ieren zijn, katholiek. En zo waren er een aantal meer, baptisten en anderen. U kunt misschien wat verward zijn geweest er straks. Ik merkte op dat sommige van de broeders erover spraken, maar ik dacht dat ik het zou proberen recht te zetten. Toen broeder Shekarian, nadat de fijne spreker zo met blijdschap vervuld was, te weten dat de komst des Heren zo nabij is, sprak hij in een onbekende tong tot ons. En wij hebben uitleggers die de uitleg geven. Want nu de schrift zegt, indien er geen uitleg is, laten zij zich dan stilhouden. Maar als zij in tongen spreken en het dan uitleggen, wordt het profetie. Dus de kleine verwarring dus van twee van hen op één tijdstip. Nu, dat was niet in het minst verwarrend, ziet u, omdat één van hen de uitleg gaf en de ander profeteerde, zie. Dus dat is, ik dacht dat ik het onze broeders zou willen doen begrijpen, indien ze het niet begrepen. Omdat één van hen correct doorgaf, merkte u de tijdsintervallen van elk op, en de ander was zo vervuld dat er geest van God door de één profeteerde, de ander werd de uitleg gegeven. Opdat het dus duidelijk mogen zijn dat u, we zijn niet, soms is het voor het natuurlijke verstand, net zoals onze dierbare broeder die deze morgen de verontschuldiging gaf. Het is wat verwarrend voor de persoon die het niet begrijpt. Maar voor degene die binnen zijn, de veteranen van de strijd waarin we zijn, wel, wij begrijpen wat deze dingen betekenen. Ik dacht dus gewoon dat ik er iets over zou zeggen, als het in orde was. Nu, ik weet dat dit geen plaats is om dit te zeggen, maar omdat iedereen kleine dingen heeft verteld, weet u. Die man, die oude gekleurde man, zei, u hebt niet genoeg ruimte voor mij om te prediken. U hebt niet genoeg tijd voor mij om te prediken. Ik ben nogal langdradig. Op een dag zei een man, een prediker kwam naar voren. Hij was voorganger van de gemeente geweest gedurende 20 jaar. En elke zondagmorgen predikte hij in zijn gemeente altijd precies 30 minuten. En hij zei, deze zondagmorgen predikte hij 3 uur. En dus riep de raad der diakenen hem binnen en zei, voorganger, wij waarderen u echt. Ze zeiden, we weten dat u altijd staat voor de Bijbel en voor zijn rechten. En toen zeiden ze, en u corrigeert ons altijd, zodat we ons zuiver en rein kunnen voelen voor God. En wij waarderen u werkelijk en wij geloven dat u Gods dienstrecht bent. En wij waarderen zeker die boodschap deze morgen. Maar er is gewoon één ding dat wij u willen vragen. Ze zei, als raad van diakenen hebben wij uw tijd bepaald. Elke zondagmorgen had u gewoon exact 30 minuten. En vandaag had u 3 uur. Nu bedenk, wij waarderen elk beetje, want het was in orde. En ze maakte dat de man zich goed voelde, weet u. Hij zei, wel broeders, ik zal u zeggen wat het is. Elke morgen wanneer ik naar de kansel geroepen word, doe ik een van die kleine lifesavers in mijn mond. En ik zuig er gewoon op. En zei, en wanneer die lifesaver verdwenen is, en daar zijn gewoon 30 minuten voor nodig, dan stop ik met prediken. Deze morgen, weet u, dacht ik dat ik een beetje over tijd was. Ik spuwde hem uit en ik had een knoop in mijn mond. Ik zal niets in mijn mond steken, wij hopen dat we geen knoop in onze jaszak krijgen, ik hoop niet dat het heilig schennend klinkt hier, maar ik weet u dat zelfs God gevoel voor humor heeft. We zijn heel dankbaar om hier te zijn, om deze tijd van gemeenschap te hebben en met dit grote voorrecht eens te meer het brood des levens te breken op mijn eigen eenvoudige wijze. Ik weet dat zoals theologen spreken, zoals die man uit Engeland hier gisteravond sprak, dat ik er tegenop zie om achter een dergelijk persoon naar voren te komen met mijn lagere schoolopleiding. Maar ik hoop dat God u de bedoeling van mijn hart verklaart, zie. Indien mijn woorden niet juist zijn, mijn intenties zijn het wel, vertrouw ik. Nu, Laten we de schrift lezen. Velen van u houden ervan dit te volgen en gedurende enkele ogenblikken zal ik vanmorgen uit het boek Jeremia de profeet lezen. De tweede hoofdstuk, en ik zal nu beginnen met het eerste vers. En het woord des Heren geschiedde tot mij, zeggende, ga en roep voor de oren van Jeruzalem, zeggende, zo zegt de Heren, ik gedenk de weldadigheid van uw jeugd, de liefde van uw ondertrouw, toen gij mij nawandeldet in de woestijn, in onbezaaid land. Israël was de Heren een heiligheid, de eerstelingen van zijn inkomst. Alle die hem opaten, werden schuldig gehouden. Kwaad kwam over hen, spreekt de Heren. Hoort het woord des Heren, gij huis van Jacob, en alle geslachten van het huis Israëls? Zo zegt de Heren, wat voor onrecht hebben uw vaderen aan mij gevonden, dat zij verre van mij geweken zijn en de ijdelheid hebben nagewandeld, en ze zijn ijdel geworden. En ze zeiden, waar is de Heren die ons opvoerde uit Egypteland, die ons omleidde in de woestijn, in een land van wildernissen, en kuilen in een land van dorheid en schaduw des doods, in een land waar niemand doorging en waar geen mens woonde. En ik bracht u in een vruchtbaar land, om de vrucht ervan en het goede ervan te eten. Maar toen gij daarin kwamt, verontreinigdet gij mijn land, en stelde mijn erfenis tot een gruwel. En de priesters zeiden niet, waar is de Heere? En die de wet hanteerde, kende mij niet. En de herders overtraden tegen mij, en de profeten profeteerden door Baal, en wandelden dingen na die geen nut doen. Daarom zal ik nog met u twisten, spreekt de Heere, ja, met uw kindskinderen zal ik twisten. Want gaat over in de eilanden der Keteërs en ziet toe en zendt naar Kedar en merkt er wel op en ziet of iets dergelijks geschied is. Heeft ook een volk de goden veranderd, hoewel ze geen goden zijn? Nochtans heeft mijn volk zijn eer veranderd in hetgeen geen nut doet. Ontzet u hierover, gij hemelen, en weent, wees verschrikt, wordt zeer woest, spreekt de Heer. Want mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij, de springader van het levende water, hebben zij verlaten, om zichzelf bakken uit te houden, gebroken bakken, die geen water houden. Mogen de Heer zijn zegeningen toevoegen aan de lezing van zijn woorden, en ik zou graag daarvan als tekst nemen, gebroken waterbakken. Wij waren deze schriftplaats deze morgen aan het lezen. Wel nu, alle schrift is door inspiratie gegeven. En wij komen naar het huis des Heren voor correctie en voor begrip. En soms zien wij dat er een of ander klein ding in de weg staat. Zoals deze militair die een tijdje geleden tot ons sprak en zei dat sommige bepaalde dingen, zoals men in een ander land misschien wellicht een bepaald projectiel heeft of iets van die aard, en dat wij iets moeten ontdekken om dat met een militaire strategie tegen te gaan. Wel, hetzelfde geldt in een gemeente voor een kerkgebied waar een man predikt, of als hij een evangelist is op het zendingsveld, wanneer hij opstanden ziet en er begint iets op te reizen en komt in zijn beginstadium, of wat het ook is, het is aan die persoon, als hij een dienstknecht van God is, om die zaak zo ver van de mensen hun gedachten weg te houden, dat ze ervan weg zullen blijven. En wij willen niet dat het ons gebeurt om in een dergelijke plaats te komen. Nu, gedurende de tijd van Jeremia, van zijn profetie, waren er ongeveer 60 jaar verlopen sinds de dood van Jesaja. En men was ongeveer 60 jaar zonder hoofdprofeet geweest. Er waren Habakkuk en enkele van de kleine profeten, maar Jesaja was de laatste hoofdprofeet. En de mensen hadden gedurende deze tijd niemand gehad om hen eruit te roepen. Ze waren afgedreven. Ze waren Gods volk en toch waren ze afgedreven in deze toestand waarin wij hen nu vinden toen Jeremia kwam om tegen hen te profeteren. En Jeremia was ook, hij profeteerde voor de ballingschap. En ook ging hij met hen in ballingschap. Vervolgens kwam Daniel op naar Jeremia. En Daniel zei dat hij begrip had door de schrift van de 70 jaar dat ze daar zouden zijn. Natuurlijk, er was nog een andere profeet onder hen die dit juk wilde maken, zoals hij het op zijn nek plaatste, dat het een klein ding zou zijn. Binnen 2 jaar wel zou God hen allemaal terugbrengen. Maar Jeremia wist wel anders. En wij weten wat er met de profeet gebeurde die verkeerd profeteerde. Hij stierf datzelfde jaar. Dus God wilde hem niet toestaan te blijven. En nu merken wij ook de toestand van de mensen in die dag op. Nu, ik wens niet dat u mij verkeerd begrijpt. Ik bedoelde dat niet in wat ik hier bedoel te zeggen over enkele schriftplaatsen en kleine notities. Vroeger was het zo dat ik mijn schriftplaatsen en zo niet hoefde op te schrijven, maar nadat ik voor de tweede keer 25 gepasseerd ben, is mijn geheugen niet meer zoals vroeger. Dus schrijf ik een schriftplaats op en weet van daaraf zo'n beetje waar ik heen ga. En dan is er zoveel tijd om voor de zieken te bidden enzovoort. En dan naar buiten en weg. En ik heb geen tijd om het werkelijk door te nemen, te bestuderen zoals ik zou moeten doen. En nu maar deze grote profeet van deze dag was Jeremia. En hij was iets in de orde van Amos en van de vele andere profeten die opstonden. Hij was ontsteld toen hij de toestanden van de natie zag. Nu, er waren plaatsen wanneer men over een natie spreekt, kan er misschien gedacht worden dat er naar een bepaalde groep verwezen wordt. Dat is niet zo, het is het algemene beeld van het land. En wij vinden vandaag een zeer vergelijkbare toestand met hoe het was in de dagen van Jeremia, toen het land zelf in zijn geheel min of meer de afgoderij was ingegaan. Ik zou zeggen, men was van God afgedwaald. En het kwam door de zwakheid van de kansel. Want indien de kansel correct zou zijn gebleven, en met het woord van God, zou God in elke kerk zijn zoals hij hier onder ons beweegt. Maar ze zijn erbij vandaan geleid. En dat is de zaak waarover ik deze morgen wil spreken. En nu ontdekken wij dat dit absoluut waar is in ieder tijdperk. Ik geloof dat het Amos was, zoals ik daar straks naar hem verwees, die zei dat hij geen profeet was, noch de zoon van een profeet, maar hij zei, wanneer de leeuw brult, wie zou niet vrezen? En als iemand ooit een echte leeuw in de wildernis heeft horen brullen, dan zijn deze die u hier in de kooien hoort gewoon aan het miauwen. Maar wanneer er één brult in de wildernis, staat alles erachter op. En ik heb in het oerwoud gelegen om hen op te jagen, hij is de koning der dieren. En wanneer die leeuw brult, stoppen zelfs de kevers met schreeuwen, alles stopt. De jakhalzen en de hyena's stoppen met huilen. En de andere dieren, het gekrijs van de bavianen en de apen, de kevers. Wel, u kunt uzelf nauwelijks horen denken. Maar laat er een leeuw brullen in de verte en elke kever zal ophouden met schreeuwen. Ziet u, alles is bang voor hem. Toch zijn er veel dingen die hem kunnen doden, maar hij wordt erkend als de koning onder de dieren. Hij zei, wanneer de leeuw brult, wie zal niet vrezen? Hij zei, dan heeft God gesproken. Wie zou niet profeteren? En dat is denk ik de toestand die men vandaag opnieuw tegemoet moet treden. God heeft gesproken, zie. En wij zien het handschrift op de muur. Het is dus zeer gemakkelijk om te profeteren en te zien dat wij in de eindtijd zijn. En we zien dat God uit elke afdeling van denominaties, vanuit het katholicisme, vanuit de protestantse kerken, het boeddhisme enzovoort uit India, en wat er ook meer is, zijn volk samenroept, hen samen vergadert. En ik ben daar heel blij om deze dag te zien komen. Nu, het is een grote dag, een van de grootste voorrechten. Als ik zou moeten, indien ik zou hebben geweten, voordat er een wereld was, toen wij zielen waren, een deel van God, wat wij zijn, want wij waren met hem voor de grondlegging der wereld, omdat er slechts één vorm van eeuwig leven is, en dat is God. En wij zijn een deel van hem. Wij waren niet zoiets dat wij zouden weten en kunnen denken en een wezen bezaten, maar wij waren in zijn gedachten voor de grondlegging der wereld. Omdat wij een deel van hem zijn, zoals mijn zoon een deel van mij is, en ik een deel van mijn vader enzovoort. Wij waren zonen en dochters van God door zijn voorkennis. En als ik daar ginds had geweten wat ik nu weet, en de hele tijdspanne had kunnen overzien, En hij zou mij gevraagd hebben, in welke tijd wil jij leven? Zou ik onmiddellijk deze tijd hebben gezegd. Aan de vooravond van het eindigen der wereldgeschiedenis en het komen van het Koninkrijk van God, dat op de aarde wordt gevestigd. Ik denk dat het het heerlijkste van alle tijdperken is, nu op dit moment. Amen. We ontdekken hier dat Israël door de profeet beschuldigd wordt. Toen God hem verordineerd had en hem uitzond, ze werden beschuldigd van twee hoofdzonden. En we willen spreken over die twee dingen die zij gedaan hadden. En daarmee willen wij ons voordeel doen. Nu, zij hadden zich van God, de bron van levend water, afgewend en ze hadden zich waterbakken uitgehouwen. Ze hadden zich afgewend van de zaak die God hun had gegeven en zij hadden zichzelf iets uitgehakt, iets wat zij zelf gedaan hadden. En deze waterbakken die zij hadden, waren gebroken en ze lekten. Nu, een gebroken waterbak kan geen water vasthouden. Het zal eruit lekken. Ik werd op een boerderij opgevoed en ik weet wat een oude waterbak is en de moeite die wij ermee hadden. En deze lekkende waterbak is een heel mooi beeld, denk ik, van deze dag. Dat al wat wij geprobeerd hebben om te doen, om de mens samen te brengen, de mensen samen te krijgen, kerken samen te krijgen, heeft steeds plaatsgevonden met intellectuele pogingen. We hebben geprobeerd om te maken dat alle Methodisten, Baptisten werden omgekeerd enzovoort met de verschillende denominatie. Dat Methodisten, Baptisten werden en omgekeerd enzovoort. En dat was helemaal Gods programma niet. God heeft slechts één ontmoetingsplaats en zei daar ginds in het boek Exodus, ik heb de plaats verkozen om mijn naam te doen wonen. En dat is de enige plaats waarin ik de mensen zal ontmoeten. En hij had een plaats gekozen om zijn naam in te doen wonen. En waar hij zijn plaats in die plaatste, daarin ontmoette hij Israël. En hij heeft een plaats waarin hij vandaag zijn gemeente ontmoet. En hij verkoos die naam en die naam is Jezus Christus. Daarin ontmoet hij de ware gelovigen wanneer hij in Jezus Christus is. Daarin verkoos hij zijn naam te doen wonen. U zegt Gods naam? Hij zei, ik kom in mijn vaders naam. Daarin plaatste God dus zijn naam, in Christus. En in Christus kunnen we alles samenkomen onder het gestorte bloed en daar echte ware gemeenschap hebben. God maakte zijn programma in het begin in de Hof van Eden, waar de plaats was waarin hij de mens zou ontmoeten. En dat was niet op basis van intellectueel begrip. Als dat het was, dan was Eva precies in lijn met zijn programma. Maar wij weten dat zij Satans intellectuele conceptie aanvaarde van zeker, God zal niet. Maar God zei dat hij wel zou. En hij koos dus toen de plaats van verlossing en het was door bloed en niet door intellectuele opvatting. Wij slaan dus slechts in de lucht. Maar het is gewoon de menselijke natuur dat mensen zullen proberen dat te doen. Als we tijd hadden, zouden we op velerlei wijze kunnen uitleggen, maar ik wil die knoop niet gebruiken. We zullen dus proberen het zo eenvoudig mogelijk te maken. Lekkende waterbakken. En we zien dat het absoluut opnieuw gebeurd is. Het is echt een beeld van ons tijdperk waarin we leven met al ons proberen. En geen geringschatting voor elke inspanning van enige dienstknecht van God, die maar de naam van Jezus Christus noemt. Hij behoren al geëerd te worden voor slechts het noemen van zijn naam in eerbied en respect. En de grote evangelische systemen die de aarde doorkruisen enzovoort in deze laatste dagen. Ik denk nog steeds dat wij nooit in staat zullen zijn de mensen één van hart te krijgen totdat wij hen onder het bloed van Jezus Christus brengen. Dat is de enige plaats waarin wij ooit veilig zullen zijn. Iemand belde me niet lang geleden op, van ginds uit het oosten, en hij zei, broeder Branham, ik hoor dat u verhuisd bent van Arizona en dat u daar een plaats hebt gevormd waar men in veiligheid is. En als u weet hoe de boodschap kwam en de Heer mij vertelde wat er in Alaska zou gebeuren en hoe het daar zou zijn door Californië heen, en het is gewoon zo gebeurd. Men zei, nu als dat gaat beven en alles, waar is de veiligheidszone? Ik zei, er is één veiligheidszone waar ik van weet, dat is in Christus. Want diegenen die in Christus zijn zullen, het is de enige die ik ken. Nu, Jeremia werd ook wel de wenende profeet genoemd. En daarom geloof ik dat deze profeet deed wenen. Liever gezegd, omdat hij een profeet was en het woord des Heren komt tot de zulke en zag dat er mensen volgens hun tradities wandelden en dachten dat zij in orde waren en dat er totaal geen manier was om hen te doen omkeren. Want zij liepen recht af op hun verbanning, omdat wij weten dat u oogst wat u zaait, ongeacht wie u bent, wat u bent. En als wij als natie hebben geoogst, gezaaid liever wat wij moeten oogsten, Morgen spreek ik, zo de Heere wil, 's middags over geboorteweeën. En ik spreek daarover dat we niet zomaar iets kunnen doen. We moeten oogsten wat wij zaaien. En als God ons zou laten doorgaan met onze verdraaiing van het christendom vandaag, en de mensen tot deze dingen te verleiden die men zogenaamd christenen zijn, zoals broeder Moore eens zei, dan zou God moreel verplicht zijn Sodom en Gomorra op te wekken en zich te verontschuldigen dat hij hen had verbrand. Dat is juist omdat God nog steeds rechtvaardig is. En waar onrecht is gekomen, betaamt het hem, vanwege zijn heiligheid en zijn woord, dat hij de mensen doet oogsten wat ze hebben gezaaid, en wij zullen dat ook doen. Nu merk op dat zij hem verlaten hebben, de bron van levende water, en zichzelf waterbakken hadden uitgehakt. Nu, misschien is er iemand hier die niet zou begrijpen wat een waterbak is. Een waterbak is een door de mensen gemaakte opslagplaats, zo'n cistern, die de plaats van een bron probeert in te nemen. Het is iets dat iemand uitgroef. En hoeveel weten wat een waterbak is? Fijn. In orde, er zijn een hoop plattelandsmensen hier deze morgen. Ik herinner mij de oude waterbak op de plaats, hoe het eruit zag. En ik was altijd bang uit dat ding te drinken. Het was een door de mens gemaakte voorraadbak. En nooit kan men erop vertrouwen. U kunt niet steunen op een waterbak. Nu, iets wat een mens doet, is gewoonlijk niet erg goed. Maar, zoals de Heere de tijd in zijn cyclus plaatste, en de aarde draait, elk jaar, elke tijdspanne doorkruist het, elke dag, ieder uur, en de zon gaat onder en het faalt nooit. Maar de allerbeste uurwerken die wij kunnen krijgen, zullen ongetwijfeld vele minuten fout aangeven in een maand tijd. Maar ziet u, alles wat God doet is volmaakt en wat de mens doet is niet volmaakt. Waarom dus accepteren wat de mens doet, wanneer u het volmaakte kunt hebben? Ik heb dat altijd gezegd over ons Pinkstermensen. Zie, wij weten en we zijn natuurlijk niet uit de orde van God, dat geloven wij niet, maar wij weten ook dat wij mensen onder ons hebben die proberen om de ander na te doen. Dat is gewoon menselijk. Men zal proberen dat te doen. Men deed het in de Bijbel. De een zei, ik ben van Paulus, de ander zei, ik ben van Silas, enzovoort. Maar men probeerde na te doen wat iemand anders had gedaan of bezig was te doen. Maar waarom zou u een valse nabootsing accepteren wanneer de hemelen vol zijn van het echte? Wanneer geld de belofte is voor u en voor uw kinderen? Waarom zouden wij iets aanvaarden dat anders was? Waarom zouden wij een geloofsbelijdenis of dogma opnemen, terwijl de Bijbel het zuivere woord van God is? Waarom zouden wij proberen eraan toe te voegen of ervan af te nemen, terwijl de Heer Jezus in Openbaringen 22 vers 18 zei, wie er één woord van af zal nemen of er één woord aan toe zal voegen, zijn deel zal van het boek des levens worden afgenomen. Toen God eerst het menselijke ras op aarde plaatste, zei hij hun dat ze moesten leven door zijn woord. Nu, het woord van God is als een keten. U gaat ermee aan de hel voorbij. En de keten is net zo goed als zijn zwakste schakel. En God wil dat wij ieder woord ervan houden. Nu, dat was het begin van de Bijbel. Slechts één woord ervan breken deed het menselijk ras in de donkerheid des doods terechtkomen. Jezus kwam in het midden van de Bijbel en hij zei dat de mens niet alleen van brood zal leven, maar door ieder woord. Niet slechts een deel van de woorden of 99 van de 100, maar ieder woord. Net zoals het bij Eva en Adam was. En in het laatste van de Bijbel, Openbaring 22, 18, zei hij, wie hier één woord uit zal wegnemen of er één woord aan toe zal voegen, waarom moeten wij dus hier zo nodig iemands ideeën van de zaken injecteren, terwijl dit Gods idee erover is? Wij willen nemen wat hij zei. En er staat ook geschreven, laat het woord van ieder mens een leugen zijn en het mijne de waarheid. Dat was er aan de hand met deze profeet. In de dagen van Jeremia was hij een profeet. Hij had het woord des Heren en deze man probeerde iets te injecteren. Nu, dan kan er niet meer op vertrouwd worden, en ik vergelijk nu deze waterbakken met deze systemen die wij geprobeerd hebben te nemen, om de plaats van het originele woord van God in te nemen. Want niets kan de plaats ervan innemen. Het is God. In het begin was het woord. En het woord was bij God, en het woord was God, en het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. En in Hebreeën 13 vers 8 staat, hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Hoe kunnen wij dat uitgommen? Het moet de waarheid zijn. Hij blijft dezelfde. Hij is dezelfde in ieder beginsel. Daarom verheugt u zich erin, u baptisten en methodisten en katholieken, presbyterianen enzovoort, verheugt zich in die tegenwoordigheid. Ergens in u hebt u God aanvaard. Misschien hebt u, soms op een intellectuele wijze, maar hebt u de kracht van God gevoeld en bent u een dienstknecht van God. Maar wanneer u werkelijk in God kunt komen en uw plaats in hem herkent als een zoon of dochter van God, brengt dat die grote ontroering tot u, die God bedoelde dat u zou hebben. Nu, we merken op in Marcus, het 16e hoofdstuk, dat Jezus niet zei, ga in heel de wereld en onderwijs. Hij zei, ga het evangelie prediken. Het evangelie prediken is de kracht van de Heilige Geest demonstreren. Gaat heen in heel de wereld en demonstreer de kracht van de Heilige Geest. Ik sprak met een broeder, een van de sponsors van mijn samenkomst in India, in Bombay daar, en ginds in Zuid-Afrika, verschillende plaatsen waar de zendelingen het hadden onderwezen, als een woord of als een intellectuele opvatting. Maar op een dag in de samenkomst kwam de Heilige Geest zelf neer en redde 30.000 inboorlingen in één altaaroproep. En stonden daar vrouwen die net zo naakt waren als toen ze ter wereld kwamen, maar op het ogenblik dat zij hun handen op hoog staken om Christus te ontvangen, de Heilige Geest viel op die plaats en genas 25.000 mensen in één keer. Uit rolstoelen, van brancards en veldbedden. De burgemeester van de stad liep mij de volgende dag kijken naar de vrachtwagens vol die de straat afreden. Die naakte vrouwen stonden daar, niet wetend dat ze naakt waren. Maar zodra de Heilige Geest hen trof, vouwden ze hun armen om weg te wandelen uit de aanwezigheid van hun mannen. En dan, ik vraag mij af hoe wij in Amerika ons een christelijk land kunnen noemen en in de tegenwoordigheid van God, terwijl onze vrouwen ieder jaar meer uittrekken. U behoorde meer aan te trekken. En hoe meer u van Christus aandoet, hoe bewuster u zich zult zijn van uw eigen toestand. Soms, als ik de wijze zie waarop de mensen op straat handelen, vraag ik me af of men nog wel helemaal geestelijk in orde is. Het ziet er naar uit dat zij niet beseffen dat wanneer zij datgene doen wat zij doen, zichzelf tot een lokaas voor de duivel maken om zielen naar de hel te zenden. Dat is juist, maar de wereld is verdorven zoals het was in de dagen van Jeremia. Nu, terug naar de waterbak nu. Ook deze waterbak kan men niet vertrouwen, omdat hij zichzelf niet kan vullen en afhankelijk is van de plaatselijke regens om hen te vullen. De lokale regens of plaatselijke opwekkingen, om een kleine opwekking hier of een kleine opwekking daar te hebben enzovoort, om een volg te krijgen. Er kan dus niet op vertrouwd worden. Hij kan zichzelf niet vullen. Het is ontoereikend voor zichzelf, hij kan het niet. En hij is afhankelijk van de regens om hem te vullen. Laten wij dan opmerken waar die bak zijn regen vandaan krijgt. Waar hij zijn water vandaan krijgt. Het komt van het dak vandaan, van de schuren. Afdaken, waar al het vuil is, dat als stof daarop wordt geblazen. Het spoelt met de regen gewoon naar beneden de waterbak in. Een door mensen gemaakte tank. Het wordt bijna als een beerput. En het spoelt het dak van de schuur af, waar al de dieren van de mest op de boerenerven enzovoort gaan zitten. En de wind blaast in het stof en werpt het stof op de schuur. En dan komen de plaatselijke regens en de regen spoelt het eraf. En vervolgens wordt het water weggevoerd door de mensgemaakte goot. Door een mensgemaakte pijp naar een mensgemaakte tank. En wanneer het daar komt, is het vuil zo vuil dat u er een filterdoek op moet doen, anders zou u het niet kunnen drinken. Nu, zie, het spoelt van het dak door een door de mens gemaakte goot, een door de mens gemaakte pijp in een door de mens gemaakte tank. En dan met een door de mens gemaakt filterdoek om het over het uiteinde ervan, om te zorgen dat sommige van de kevers enzovoort worden tegengehouden. En nu, we merken nu op dat in deze paar dagen, nadat het water daar in deze door de mens gemaakte denominatie of tank zit, excuseer me, neem me niet kwalijk in orde, nadat het weggespoeld is van alle soorten theologieën en dingen die erin gespoeld zijn, ontdekken wij dat het stilstaat wanneer het daar enkele dagen in zit. En iedereen weet in de geschiedenis van de kerk dat wanneer God iets naar voren brengt, een boodschap, en is het vers van God. Nu, dan, na het leven van die stichter dan, of wat het ook mag zijn, u mag hem een hervormer noemen, of wat u er ook over wilt zeggen, na zijn dood krijgt men een opgewerkt systeem en men maakt een organisatie. En zodra zij een organisatie van maken, sterft het daar precies. Het staat nooit weer op. Het is altijd zo gegaan, destijds, regelrecht terug, ten aanzien van deze katholieke priester die hier zit. Toen God de kerk organiseerde, of niet organiseerde, God organiseerde nooit een kerk. Hij is niet in dat soort zaken, hij is in geboorte, niet in organisatie. Toen God dus de gemeente begon op Pinksterdag, organiseerde men haar tenslotte geen Cynicea Rome en daar verloor ze haar kracht. Dan komen wij voort bij de Lutherse reformatie en dat was een geweldige zaak, het woord van God. De rechtvaardigen zal leven door geloof, werd gegeven en toen zij dat deden, in plaats van alles bij elkaar op te nemen, alles van hen tezamen en voor te marcheren, maakte men een Lutherse kerk die zichzelf van deze groep afscheidde en toen stierf het. Toen wekte God John Wesley op met heiligmaking, een boodschap van het tweede werk van genade en het was een wonderbare zaak, maar na Wesley en Asbury organiseerde men het en stierf. Voorts kwamen de Pinkstermensen met het herstel van de gaven, ze waren goed bezig, maar wat gebeurde er? Ze organiseerden het en het stierf, precies juist. Nu, te midden van dit alles, roept God nog steeds een overblijfsel uit elk van die generaties. Hij roept zeker. En het is onze tijd om eruit te komen, om samen te vergaderen. En daarin hebben, naar ik denk, de volle evangelie zakenlieden een grote rol gespeeld in het afbreken van deze muren. Door dit te zeggen, er is geen verschil tussen ons. Laten we samenkomen en God aanbidden onder één beginsel, niet onder een organisatie. Als het een organisatie was, zou ik onmiddellijk van dit podium weggaan. Ik heb er niets mee te maken. Wat het is dat het een gemeenschap moet zijn en niet een gemeenschap onder een geloofsbelijdenis, maar een gemeenschap in Christus, door de kracht van zijn opstanding. Dat is de zaak die leven brengt. Het brengt geboorte. En voor er geboorte kan komen, beseffen wij dat er dood moet zijn voor de geboorte. En een geboorte is een knoeiboel. Ik geef er niet om wat voor soort geboorte het is, of het in een varkensstal is, of waar het ook is. Het is een knoeiboel. En zo is de nieuwe geboorte. En zij laat u dingen doen waarvan u gewoonlijk nooit zou denken dat u ze zou doen. Maar wanneer u bereid bent om aan uzelf te sterven, dan wordt u wedergeboren, een nieuwe schepping in Christus Jezus. Dan openen de dingen zich. En het leven wordt een nieuw gezicht voor u, omdat u de persoon van Jezus Christus geaccepteerd hebt en niet de een of andere theorie of geloofsbelijdenis. Of zelfs met betrekking tot het geschreven woord, het moet levend gemaakt worden door de Heilige Geest, ongeacht hoeveel theologie u hebt. Het ligt daar dood. Ik zou een handvol tarwe kunnen hebben, tot het in het proces komt waar het levend gemaakt kan worden, zal de tarwe nooit leven. En u kunt een doktersgraad hebben in de filosofie, de rechten of wat u maar wenst, maar tot de Heilige Geest daarover komt en het levend maakt voor u als een persoonlijke ervaring met God, dan doet de tarwe geen goed. Uw geleerdheid is tevergeefs. Zoals het deze Engelsman hier onlangs zei, waar ik zo verbaasd was over. Al de geleerdheid die hij had, moest hij, net zoals Paulus, helemaal vergeten. Ten einde Christus te vinden. En dingen doen waarvan hij dacht dat hij ze niet zou doen. Maar dat is de wijze waarop God het doet. Hij vernedert ons in ons opleidingssysteem. Niet dat ik probeer om onwetendheid te ondersteunen, maar ik probeer u het verschil te vertellen. Opleiding kan nooit leven brengen. De geest van God is ervoor nodig om leven te brengen. En dat leven moet niet komen uit de intellectuele opwekking. Het moet uit de Bijbel komen, de woordopwekking. En dat woord is dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. En wanneer het vandaag valt en levend maakt, krijgt u dezelfde resultaten die men had in Handelingen 2. Precies. Het is altijd zo geweest en het zal altijd zo zijn, omdat het de geest van God is die de atmosfeer in de gewenste toestand brengt. Er is atmosfeer voor nodig om dingen te doen. Dat is de reden dat u mensen altijd geleerd is. Brengt uw kinderen hier. Wel, dat is zeker juist. Ik was blij dat mijn dochter Rebecca slechts enkele minuten geleden te zien binnenkomen en te gaan zitten. Sommigen van u zagen mij naar een vrouw knipogen. Dat was mijn dochter. Zij kwam dus binnen en ging zitten. Ik wil dat zij de doop van de geest ontvangt en dat is de reden dat zij hier in de samenkomst is. Dat is het doel ervan. Er is atmosfeer voor nodig. Zoals de oude dokter Bosworth vroeger zei, u bent een ei, kunt een ei nemen en het onder een jonge hond leggen en hij zal kip uitbroeden. Waarom? Omdat het een ei is en de juiste atmosfeer krijgt. En ik geef er niet om of u een Methodist, Baptist of Presbyteriaan bent. In de juiste atmosfeer zal het een nieuwgeboren kind van God voortbrengen. Atmosfeer, dat doet het. Ongeacht welke denominatielabel u heeft. Vroeger hoorde ik vee. Ik lette op de veeboer wanneer wij ze ginds naar het bos zouden brengen en uit het grasland bij de rentjes en hen naar het bos brachten. Hij zou daar staan en ze in het oog houden als ze door de poort heen gingen bij het dranghek. En hij lette nooit zozeer op het brandmerk, omdat er allerlei soorten brandmerken waren. Maar er was één ding dat hij in het oog hield, het bloedetiket. Het moest een volbloed Hereford zijn, anders kon het dier niet doorgaan naar dat bos, omdat het de Hereford Association was die de bos begraasde. Het moest een bloedetiket hebben, om het juist te hebben. En ik denk dat dat zo zal zijn op de dag des oordeels. Hij zal mij niet vragen of ik Methodist was, of Baptist, Pinksterman of Presbyteriaan, maar hij zal uitkijken naar het bloedlabel. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. Dat is de zaak. We komen er dus achter dat deze waterbakken, nadat ze een poosje rondom zitten, zij stilstaand water hebben. en geen goed doen. En het wordt dan ook het thuis van kikkers en hagedissen en slangen en kevers. En kiemen en wat meer, omdat het zich in een stilstaande toestand bevindt. Zou u zich kunnen indenken? Bij het afspoelen van een schuur, of van een huis dicht bij de schuur, of waar het vuil ook vandaan komt. Wat voor kevers en kiemen en alles in deze waterbak spoelen. Nu, het is een perfect voorbeeld van elk door de mens gemaakt systeem. Hij is een mislukking om mee te beginnen. Dat is de reden dat hij een redder nodig heeft. Hij zou zichzelf niet kunnen redden. Hij kan er niets voor doen. Hij is verloren om mee te beginnen. Hij is zondig in de wereld geboren. Hij komt in de wereld leugensprekend. Hij is een leugenaar om mee te beginnen. Hoe ter wereld? Kan hij dus iets gaan doen uit zichzelf? Hoe kan hij een heilig man zijn? Er is geen heilige man. Er is geen heilige kerk. Het is een heilige geest. En niet een heilige kerk, een heilig volk. Het is een heilige geest onder het volk. Zo is het. Amen. Niet een heilige berg waar Petrus en de anderen stonden. De berg was niet heilig, maar het was de heilige God op de berg die hem heilig maakte. Het is niet een heilig persoon, het is de heilige geest die deze persoon gebruikt wat hem heilig maakt. Niet de persoon zelf, maar de persoon van de heilige geest. Het is niet een mens omdat hij slechts een mens is, geboren in zonde, gevormd in ongerechtigheid, leugens sprekend ter wereld komend. Elk door een mens gemaakt systeem zal hem daar gewoon inhouden. Het zal de zaak voor de intellectuele ogen verbergen, zodat ze denken, ik behoor tot de kerk, mijn naam is in het boek, ik heb dit gedaan, mijn vader was dit enzovoort. Dat klinkt in orde. Wat het ook is, er is niets tegen in te brengen, maar toch, vriend, zei Jezus, tenzij een mens wederom geboren wordt, kan hij zelfs niet zien. Zien, daar, betekent niet dat hij ziet met zijn ogen, maar het koninkrijk des hemels begrijpt tot u erin geboren bent. Hoe zou deze baptiste-evangelist, hoe zou die man die daar stond te bekritiseren en er gekheid over te maken het kunnen begrijpen? Ziet u, er is zelfs niets in hem dat het zelfs maar zou kunnen ontvangen. Maar God moest het doen, ziet u. God gaf hem de Heilige Geest. Hij manifesteerde dat het geen schijnheiligheid was. Dit is het woord. Hij hoort het alleen van een bijbelschool-idee. En men probeert al de zegeningen van God te nemen en die in een voorbije dag te plaatsen. Een jonge baptistenprediker die hier vanmorgen tegenwoordig is, kwam niet lang geleden naar me toe. En zei, broeder Branham, er is één ding wat u doet dat verkeerd is. Ik zei, help mij. En zei, u bent, denk ik, oprecht en een goed persoon, maar, ik zei, dank u meneer. Hij zei, maar er is één ding dat u verkeerd doet. Ik zei, ik hoop dat de heer slechts één ding verkeerd vindt. Hij zei, maar dit is wat u verkeerd doet. U probeert een apostolische bediening tot de wereld te introduceren. De apostolische bediening stopte met de apostelen. Ik zei, als een baptist tegenover een baptist is, baptist zou ik u graag een vraag willen stellen. Hij zei, welke? Ik zei, gelooft u dat het woord van God geïnspireerd is, elk stukje van? Hij zei, wel zeker. Hij zei, voeg er geen woord aan toe of neem er iets van af. Ik zei dan, ik zal u tonen waar de apostolische zegen op de mensen kwam door een belofte van God. Toon mij dan wanneer de belofte van God van de mensen wegging. Ziet u, als u dat woord niet in het woord kunt voortbrengen, vergeet het dan maar, ziet u, omdat het nog steeds voortgaat. Gedurende enkele minuten zweeg hij totaal. Dus zei ik, wel dan broeder, ik zou u dit willen vragen. Petrus introduceerde de apostolische boodschap op de Pinksterdag. En wij weten alle dat dat waar is. Want hij had de sleutels tot het koninkrijk die Jezus hem had gegeven. En let nu op wat hij zei. Bekeert u elk een van u en wordt gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. En gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want de belofte is voor u. En voor uw kinderen. En voor degenen die ver weg zijn. Zelfs zoveel als de Heer onze God zal roepen. Amen. Als er dan een plaats is waar hij het wegnam, wat gebeurde er dan met Petrus' woorden op de Pinksterdag? Zie? Nee, het stopte nooit. Geliefd stervend lam, uw dierbaar bloed zal nooit zijn kracht verliezen, tot heel de verloste gemeente van God gered is om nooit meer te zondigen. In een nobeler, liefelijker lied zal ik dan uw kracht om te redden bezingen, wanneer deze arme, lispelende, stamelende tong stil in het graf ligt. God, help me om dat te geloven en eraan vasthouden en bij allen om en erbij te blijven, omdat het de evangelie waarheid is. Amen. Jazeker. Een wijs man zou nooit naar deze dingen moeten kijken. En weet dat zij niet zullen werken, ze hebben nooit gewerkt. Een georganiseerde religie en een georganiseerde ervaring zullen nooit werken in de tegenwoordigheid van God. Het moet zuiver van God komen. Het is nooit door God gebruikt. Geen enkele keer in het verleden heeft God ooit zo'n systeem gebruikt. Nu u krijgt leden en dergelijke, maar ik bedoel het waarachtige zaad van God. De zegen gevallen zoals op de Pinksterdag komt nooit door organisatie, het komt door een belofte, geboorte, door wedergeboren te worden. We zijn uitgenodigd om Israël als een voorbeeld te nemen wat zij geweest zijn. Merk op, zij hadden hem hun voorbije voorziene bron verzaakt en hadden zichzelf bakken uitgehouden. Zou u zich kunnen indenken Wanneer een mens bij een artesische bron is, ervan drinkt, dat hij zich dan een bak wil maken, zie, om daaruit te drinken. Nu, dat is wat de profeet zei, dat is wat het woord van God zei. Dat is wat God tegen de profeet zei. Gij hebt mij verzaakt en hebt mij verlaten, de bron van levende wateren. En hebt u zelf waterbakken uitgehakt, die gebroken zijn en lekken. Ziet u iets? Zij wilden iets wat zij zouden kunnen beheersen. Of om te tonen wat zij gedaan hadden. Dat is de dwaasheid van de georganiseerde godsdienst. Hij probeert het altijd. Zij moeten er iets van zichzelf in hebben. Zij moeten al deze systemen en sociëteiten en dergelijke hebben. Ik hoor nu hierbij. En in plaats van gewoon nederige kinderen van God te zijn, willen zij iets waarmee ze zichzelf zouden kunnen tonen. In plaats van God het op zijn wijze te laten doen, wilden zij het op hun eigen wijze. En dat is de manier waarop de systemen de kerk vandaag hebben gekregen. Niet elk systeem, de een wil het op deze manier, de ander op die manier. Als u methodist bent, moet het op deze wijze zijn. Een baptist op deze wijze, een presbyteriaan, katholiek, wat er ook meer is, zij hebben hun systemen, niets er tegen. Maar daar spreek ik niet over. De mens wil zijn manier van doen. En God heeft zijn manier om het te doen. En hij zei, gij houdt vast aan uw weg, een gebroken waterbak, en wil mijn weg niet accepteren, de weg des levens. En dat is hetzelfde als dat het vandaag is. Het is totaal niet veranderd. Bedenk hoe dwaas het is van een mens om een artesische bron met puur zuiver water dat opborrelt te verlaten. En dan heen te gaan naar een gebroken waterbak die hij zelf maakte. En hij graaft een bak uit met die rommel die van het dak van de schuur spoelt en gaat dan daarvan drinken. Er is zeker iets verstandelijk fout met die persoon. En wanneer een mens zich wil vastklemmen aan een kerkelijke opvatting van de schrift, in plaats van de Heilige Geest te accepteren, die de schrift betuigt en het voor u bewijst, dan is er geestelijk iets verkeerd met die persoon. Dat is precies juist. Zeker, de Heilige Geest. Ieder heeft een uitleg van hun Bijbel, wat u denkt dat juist is. Wat u denkt is juist. God heeft uw hulp niet nodig. God behoeft uw uitleg niet. God is zijn eigen uitlegger. God doet de uitleg op de wijze dat hij zei dat hij het zou doen. De Heere zei in het begin, er zij licht en er was licht. Dat behoeft geen enkele interpretatie. Zo zei God het. Hij zei, een maagd zal zwanger worden en ze werd het. Dat behoeft geen enkele uitlegging. Hij zei dat hij zijn geest op alle vlees zou uitstorten en hij deed het. Het behoeft geen enkele uitlegging. God legt zijn eigen woord uit door het te betuigen en het te manifesteren en te bewijzen. Zo werd een profeet bewezen van God te zijn. Hij zei, als er iemand onder u is die geestelijk is of een profeet, ik de Heere zal mijzelf aan hem bekendmaken in visioenen, door in dromen tot hem te spreken. En als er gebeurt wat hij zegt, vrees hem dan. Maar als het niet gebeurt, vrees hem niet. En dat is hetzelfde wanneer God zijn woord spreekt en een man zegt, het woord is dit en het gebeurt op die wijze, dan is God het die het doet. Maar als hij zegt, het is op deze wijze en de dagen zijn voorbij, wel, dan neemt het al de, hij reikt met een brood in zijn hand uit naar hongerige kinderen en neemt het dan van hem weg en ze verhongeren. Waarom zou u een dronk uit een waterbak willen, terwijl deze artesische bron daar was? Wat is nu een bron des levens? Wat is de bron des levens? De bron van levende wateren? Een artesische bron? Wij zouden het willen vergelijken. Nu, ik wil dat u het verschil opmerkt tussen een waterbak en een bron van levend water. Een artesische bron en een oude gebroken waterbak daarbuiten, vol kevers, hagedissen, kikkers, kiemen en wat meer zie. Er is een artesische bron, let nu hierop. Hij voorziet voor zichzelf. Hij hoeft geen enkel groot systeem te verkrijgen en een hoop geld binnen te brengen. Hij hoeft geen hoop leden te laten toetreden. Hij onderhoudt zijn leden door de geest des levens in hen die functioneert. Merk het water op dat er vandaan komt, vers, puur en zuiver. Niet een waterbak, iets wat stilstaat, dat geïndoctrineerd is door 40, 50 verschillende geesten die zeggen, dit is juist en dat is juist en deze opvatting, en stemmen erover en beroepen zich erop, en zoals zij doen, en maken er dan een denominatie uit. Het is een puur en zuiver ongerept woord van God. Dat komt van de hand van God. Het is een echte artesische bron. Merk op, het geheim van zijn kracht is in zichzelf. De mens kan het niet vinden. Een soort van druk maakt dat het van onderen naar boven wordt gedrukt. Ik herinner mij dat toen ik vroeger staatsjachtopziener van Indiana was, ik in Harrison County langs een bepaalde wel, een bron ging. Het was altijd aan het opborrelen. En oh, het zag er naar uit dat het overgelukkig was. Of er nu sneeuw op de grond lag, ijs bevroren was, hoe koud het ook was, hij borrelde nog steeds. Terwijl de oude door mensen gemaakte vijvers en tanks met kikkers en alles daarbuiten geheel dichtgevroren waren. En dat bewijst dat elke denominatie door een klein gebrek aan de geest of een kleine verandering van atmosfeer geheel zal bevriezen. Maar Gods artesische bron, hij is dezelfde, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Hij houdt al de dingen eruit door ze erbij het opborrelen uit te stoten en er zit totaal niets in. Het ogenblik dat er iets in komt zal het uit de weg geduwd worden. Dat ding was zo aan het opborrelen en ik zei toen ik er op een dag bij neerzat en ik dacht, ik geloof dat ik eens even tot die bron zal spreken. Ik nam mijn hoed af en ik zei, waar ben je zo gelukkig over? Waar borrel je zo over? Misschien is het omdat de herden af en toe van je drinken. Als hij zou hebben kunnen spreken, zou hij hebben gezegd, nee. Ik zei, misschien is het omdat ik van je drink. Nee, dat is het niet. Ik zei, wat is het dat je zo puur, zo zuiver maakt? Wat borrelt er zo? Dat je heel de tijd voor vreugde doet borrelen en dat niets je kan bevriezen. Je spuit omhoog in de lucht en er is niets dan zuiver water. En als hij tot mij gesproken zou kunnen hebben, weet u wat die bron gezegd zou hebben? Hij zou gezegd hebben, broeder Branham, ik ben het niet die borrelt. Het is iets achter mij dat mij doet opborrelen. En zo is het, dat is slecht uitgedrukt, maar u weet wat ik bedoel. En zo is het met een wedergeboren ervaring. U kunt het niet in toom houden. Het is een bron van water binnenin u die opborrelt in eeuwigdurend leven. Ziet u, er is iets mee waar u niets mee te maken hebt. Door mensen gemaakte tanks mogen bevriezen en ze mogen me misschien bedelen om een opwekking en alles. Maar voor een mens die onder de bron is en die bron in die bron leeft, gaat het dag en nacht door. Nee, u hoeft niet te wachten op lokale regels en plaatselijke opwekking. U bent er vol van. Ik zal hem een bron van leven geven in hem opborrelend. Er is iets in dat elke dag vers is en puur en zuiver. Het is het ongerepte woord van God in uw hart en mond dat zichzelf betuigt, voor zichzelf spreekt. Ik geef er niet om of het regent of het sneeuwt, wat voor weer het is. U bent nog steeds gelukkig omdat de Heilige Geest daar binnen opborrelt. Het is de verborgen kracht. Merk op. Oh, het geheim ervan is er binnenin. Het geeft vrijelijk van zichzelf uit aan wie maar wil drinken en gebruik wil maken van haar inhoud. Nu, u haalt het niet en zegt, wel nu, ik moet alleen naar de Methodistenkerk gaan, omdat ik een Methodist ben, voor een opwekking. Ik zal hierheen moeten gaan, maar als ik naar de Pinksterkerk moet gaan, omdat ik een Pinksteropwekkingspromotor ben. Ik zeg u, wanneer u die waterbron hebt, die opspringt die bron, wanneer u daarbij drinkt, is er geen verschil. U geeft uit aan alles wat langskomt, u bent bereid om de hoop des levens te geven aan een katholiek, een protestant, een jood, een atheïst of wie hij ook is. Het werkelijk echt iets in u, dat doet het, dat het doet. U merkt daarbij nog iets op, u hoeft het niet op te pompen, u hoeft er niet aan te trekken en het niet op te pompen. Ik heb daar zoveel van gezien, dat het mij ziek maakt, iets op te pompen. Een hoop muziek te spelen en op en neer te springen op een grote hoeveelheid literatuur in de stad en enorme borden, de man van het uur. Er is slechts één man van het uur, dat is Jezus Christus, die dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwig. Er is slechts één boodschapper van God en dat is Jezus Christus. Jazeker, u hoeft dit niet op te pompen of het maar naar beneden te trekken. U hoeft zich er niet bij te voegen. U neemt het gewoon, gratis. Amen. Ik ben de bron van levend water. U heeft mij verlaten om heen te gaan en hebt u zelf enkele opslagtanks gemaakt. Nee, u hoeft het niet op te pompen, het op te halen en u ermee samen te voegen. Het opgraven, niets anders. U moet het gewoon vrijelijk nemen. U hebt evenmin enige mensengemaakte theologie nodig als een filterdoek om u te vertellen wat er doorheen gaat, wat het deed. Geen enkele een door de mensen gemaakte theologie of opleidingssysteem vol eigen gerechtigheid in dit of een waterbak van een religieus systeem. U hebt dat niet nodig. Het hoeft daar niet te zijn. Als u daar een doek over doet, zodat zou deze regelrecht in de lucht geworpen worden. Het heeft er niets mee te maken. Het kan zichzelf niet. Het kan zichzelf onderhouden. Het is de kracht van God die opspringt in het leven. Waarom zou een mens zoiets verlaten om zich te voegen in een systeem? Het is meer dan ik zou kunnen zeggen. Het heeft geen filterdoeken nodig. Het heeft ze niet nodig. Het hoeft er niet te zijn. Hoeft niet te vertrouwen op plaatselijke regens voor zijn vulling. Het is altijd vol. Amen. Een man, ik hoor ze zeggen, ik ben gewoon in de put vandaag. Oh my. Oh, ik ben blij dat ik leef in de tegenwoordigheid van God. Of de dingen nu goed gaan of niet. Hij is mijn leven. Amen. Hij is ons leven. Hij is het leven, het overvloedige leven. Jazeker. En kijk wat het voor ons doet. Zijn kracht en zuiverheid is in zichzelf. Hij hoeft niet aan de gang gemaakt te worden met een pomp. Zoals bij de waterbak of enig ander systeem. Iemand zegt wel, wat is uw gemeenschapskaart? Laat ons zien of u een goed baptist bent. Ik zal eens zien of u een kaart hebt, of u een goed pinksterman bent. Of dat u een eenheids-, tweeëns-, drie-eenheidsgelovige bent, of wat meer. Ziet u, het hoeft totaal niet aan de gang gemaakt te worden. Het gaat altijd maar door, ja. Weet u, ik had vroeger zo'n oude waterbak. Ik moest daar water op uitgieten en pompen en pompen en pompen met deze oude zuigerpomp om het eruit te krijgen. Weet u, giet er wat meer water in en giet er gewoon een hoop kevers enzovoort in om er weer kevers en dergelijke uit te pompen. Dat is zo ongeveer de wijze waarop sommige van deze systematische opwekkingen zijn. Maar dank God, er is een bron gevuld met bloed. Waarin zondaars zich onderdompelen in die vloed. U maakt geen kerkleden, u maakt christenen uit hen wanneer ze tot die bron komen. Waarom zou u de bron van levende wateren verlaten om uit een dergelijke beerput te drinken? Geen oppompen, de kracht ervan is in zichzelf. Hij hoeft niet aan de gang gemaakt te worden, zeker, want het eigen leven ervan is in zichzelf. Dat is de wijze waarop het zaad van God in een menshart is. Het leven van God is binnenin u. Het individu, niet in de kerk. In u, het is in u. U bent degene die de kiem des levens in u heeft. Slechts één slokje ervan is overtuigend voor alle geestelijke. Vraag de katholieke priester, vraag de baptist, wat het ook is. Slechts één slokje van dit geweldige, frisse, artesische water. En ik zeg u dat het overtuigt dat het de waarheid is. Uw hongerige ziel, hoe dan ook. Het is overtuigend voor de dorstige, hoe dan ook. Nu, als u niet dorst. Deze kleine dorst, baptist dorstte niet om mee te beginnen, maar toen hij dorstig werd, smaakte het water verschrikkelijk goed. Dat is juist, maar u moet dorsten, de gezegende dorst hebben, zoals Jezus dat noemde. Zalig zijt gij wanneer gij hongert en dorst naar gerechtigheid, want gij zult gevuld worden. Amen. Dat zei Jezus. En vriend, jazeker, het is een gezegende bron voor de dorstige. Waarom zou iemand het willen ruilen voor een moeras? Waarom zou u zo graag een artesische put in willen ruilen voor een moeraswater? Vol kevers en verontreinigingen van allerlei mensengemaakte theorieën. Waarvan God zei, wie één woord toevoegt aan zijn woord of één van zijn woorden wegneemt, zijn deel zal van het boek des levens worden weggenomen. En wanneer God beloofde dat hij dit woord in elke generatie zou betuigen. Want de belofte is voor u en voor uw kinderen en degene die verre zijn, zoveel als de Heer onze God zal roepen. Waarom zou u dan willen pompen aan een systematische pomp, die gedurende jaren verontreinigd is geweest door een of ander oud manna? Misschien was het manna in orde, niets daartegen, in de dagen van Maarten Luther, in de dagen van dit en de dagen van dat en de andere hervormers, niets aan de hand daarmee, maar dat is manna dat een hele tijd geleden was, viel. Zoals wij in de Bijbel opmerken, moest men het elke dag oprapen. Men moest het nieuwe halen. Nadat het was oud werd, ging het rotten. Het kan niet rotten zonder dat het afgebroken wordt. Er moeten bacteriën in zitten of zoiets om het te doen rotten. We weten dat het zo is. En zo zijn de systemen, nadat het daar ligt, van de ene opwekking tot de volgende, raakt het bedorven en vol kevers, zoals een waterbak vol vriemelstaartjes, zoals we ze vroeger noemden, kleine kevertjes die daarin vriemelden. En dat is er vandaag met de ervaring van zoveel mensen aan de hand. Ze zijn gewoon vol friemelstaartjes die van de een naar de andere friemelen. En verhalen vertellen die helemaal geen waarheid bevatten. Dat is juist. Ze friemelen van de een in de ander. Ik was methodist, ik trad toe tot de baptisten. Ik was katholiek, ik ging heen om dit te worden. Ik ging heen om dat te worden. Het zijn gewoon friemelstaartjes. Oh, vergeet die hele zaak. En kom tot de bron. Amen. De artesische springader. De altijd levende tegenwoordigheid van Christus. Ik geloof dat hij de onuitputtelijke bron des levens is. Hoe meer u van hem krijgt, en des te verser wordt het, en des te koeler wordt het, en des te beter, en des te zoeter smaakt het. Ik heb hem nu gedurende 33 jaar gediend, en elke dag wordt hij nog steeds lieflijker dan de dag daarvoor. Hij zei dat u nooit zou dorsten als u van dit water drinkt. Merk op hoe geweldig het is. Oh, Israël deed al zoveel vandaag. Zij verlieten de bron van levende wateren om zichzelf waterbakken uit te graven. Nu, sprekend van genade voor een ogenblik. Wat de genade van God is. Wij hebben wetten en bijwetten. En als u niet voldoet aan deze standaard. Ik heb een religieuze maatstaf. Als u daaraan niet voldoet en u moet dat doen. Kunt u niet binnenkomen enzovoort. Maar God redt ons door genade. Niet door een maatstaf. Zie. Maar God, om nu van genade te spreken. Gewoon hoe dit toevallig plaatsvond. Van hem drinkend vanuit deze maatstaf. Mopperend, morrend, Israël, let op. En hij zei, en ik zal u opnieuw bezoeken. Merk het op in de schrift. Merk op dat hij hen gaat beproeven, hen opnieuw gaat bezoeken. Morrend Israël bij de Rode Zee was uitgenodigd hem te volgen door het stilstaande Egyptische water om een vrij volk te zijn. Ze waren uitgenodigd om over te steken om een vrij volk te zijn. En met hem om uit te komen door de Dode Zee, de Rode Zee beter gezegd, daar doorheen te komen om een woestijn in te gaan, een afscheiding door te brengen en tussen hen en de nabootsers die het zonder besnijdenis probeerden na te bootsen. Oh, dat is wat de moeite veroorzaakt. Hè? Ieder van hen kwam gewoon om in de woestijn of in de zee, Farao en zijn leger. Ze zagen menselijke wezens wandelen door bovennatuurlijke kracht, dus kwamen zij hen achterna en probeerden het na te bootsen zonder deel te zijn van die zegening. En toen ze dat deden, kwamen ze om. Het is vleeselijke vergelijking. Een mens die dat probeert te doen, iets probeert na te bootsen, maakt een vleeselijke vergelijking van een echte christen. Mijn Indische broeder daar weet dat. Kom naar Bombay en u zult de mensen daar zien. De hindoes enzovoort die op spijkers liggen en op glas wandelen en door het vuur gaan om te tonen wat ze kunnen en dingen zoals... Dat zijn vleeselijke nabootsingen van iemand ginds in het oerwoud daar die dat doet als het zijn offer voor zijn God. Wij vinden dat onder heel het religieuze leven. Vleeselijke nabootsingen, iemand die probeert als de ander te zijn. Er is slechts één voorbeeld waarop u zou moeten willen lijken en dat is om zoals Jezus Christus te zijn die het woord was en wanneer het woord van God dan tot u komt zal het op dezelfde wijze zijn. Maar God leidde hen recht naar het beloofde land, hoe dan ook. En toen ze nu hun reis door de woestijn waren begonnen, nadat ze zich hadden afgescheiden, kwamen ze erachter dat elke opslagplaats, elke tank, droog voor hen was. En u zult hetzelfde ondervinden, broeder, wanneer u deze reis naar het beloofde land begint. U zult deuren gesloten vinden, zoals de kleine prediker zei, of een Anglikaan, of wat hij ook was. Het eerste, weet u, was dat ze... dat zijn kerk hem eruit gooide. Ziet u, zolang hij zoveel de Heilige Geest niet ontvangen, was dat het einde ervan. En Israël ontvond hetzelfde als voorbeeld op reis naar het beloofde land. De tanks waren allemaal droog, ja. Hun reis was in gehoorzaamheid aan zijn beloofde woord. En zij ondervonden dat de tanks op hun reis droog waren. Nu, zij kwamen erachter dat zij voor hun reis niet op de watertanks konden vertrouwen. En indien u zult reizen in gehoorzaamheid aan het woord van God en probeert tot dit en dat toe te treden, zult u ondervinden dat er geen watertank ter wereld is die het zal ondersteunen. Totaal niet. U bent een individu. God leidt u op de wijze waarop hij u wil leiden. En dat, dan hebben wij vandaag hetzelfde ondervonden en alle tanks zijn opgedroogd. Maar de beloften zijn altijd waar voor God die zijn belofte aan zijn volk zal houden. Hij beloofde te voorzien in alles wat zij nodig hebben. Dus dat deed hij. Te midden van de lege, droge tanks. Denk er eens aan. Klagend Israël in de woestijn op hun reis. Hij riep zijn dienstknechtleider, de profeet Mozes, terzijde en opende een bron van levend water door een geslagen rots. Zodat zijn gelovende kinderen niet zouden omkomen. In deze dag, die voor mij van genade spreekt, die wij niet verdienen, de wijze waarop wij gehandeld hadden, de wijze waarop wij geleefd hebben, wij verdienen het niet. Maar God in deze dag is precies hier deze morgen. Kijk, voor Methodist, Baptist, Presbyterian, Katholiek en alle, hij heeft een bron geopend. Hebreeën 13 bewijst dit, dat hij dezelfde is, gisteren, vandaag en voor eeuwig. Het maakt dus Johannes 3, vers 16 waar, want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige geboren zoon gaf, zodat elk die in hem geloofde, niet zou omkomen, maar eeuwig leven zou hebben. En hij werd omhoog geheven voor een meervoudige reden, omdat de mensen murmureerden en zondigden, en ze werden door slangen gebeten en stierven, en het was voor de vergeving van hun zonde en de genezing van hun ziekte. En dat is dezelfde bron die vandaag voor ons open is, voor onze redding en voor onze genezing. Fysieke genezing. Want hij is dezelfde gisteren en vandaag en voor eeuwig. En toen, de rots, die werd geslagen door het beloofde woord van God, werd bevolen, bracht hij springaders voort van puur zuiver water, niet stilstaand, niet verontreinigend, maar Gods eigen tegenwoordigheid. Het was puur water en het redde alle die dronken. Nu wij weten dat dit waar is, omdat we het als type lezen in het Oude Testament. Nu, u hoeft daar niet aan te trekken, te pompen, erbij toe te treden, naar het seminarie te gaan om te leren hoe u het moest gebruiken. Zij zullen u zeggen hoe u het daar moet gebruiken. Ziet u, oh wel, als u de Heilige Geest hebt ontvangen, geloven wij dat, maar doet u het op deze manier. Zie? Maar ziet u, het is niet te regelen. U gebruikt de Heilige Geest niet, de Heilige Geest gebruikt u. Ziet u, u bent er niet om de Heilige Geest te gebruiken, de Heilige Geest neemt u. Een gave is niet iets wat u pakt zoals een mes, om daarmee een potlood te slijpen. Het is een overgave van uzelf aan God en uzelf uit de weg krijgen, zodat de Heilige Geest u kan gebruiken. Merk op. dat zij nooit hoefden op te pompen of omhoog te trekken, of dat zij nooit hoefden te vragen, nu, hoe gebruiken wij dit water? Omdat zij wisten hoe ze het moesten gebruiken. Ze waren dorstig. Zij wisten wat ze ermee moesten doen. En zo is het met een man of vrouw, ongeacht tot welke geloofsbelijdenis of denominatie hij behoort, als hij dorst naar God, hoeft hij niet terug te lopen naar het seminarie, zoals deze Anglicaanse broeder of Britse broeder deed gisteravond. Die moest teruggaan naar de Anglicaanse kerk om daar raad te vragen hoe hij deze grote gave die hij heeft, spreken in tongen, moet gebruiken en hoe hij dit moet doen. Ze zouden hem eruit schoppen om mee te beginnen, zie. Hij was dorstig naar God, omdat God hem gewoon volgde, gevulde. Zodat God hem vulde. Dat is alles wat er nodig is. Het is om te dorsten, dan vult hij gewoon. U hoeft het op geen enkele manier te regelen. Niemand hoeft u te zeggen wat u ermee moet doen. God leidt elk individu op de wijze dat hij wil dat u handelt. U bent een individu, uzelf. U bent een deel van God. Niemand kan uw plaats innemen. Er is geen manier om naar God toe te gaan en te zeggen, ik zal dit ermee moeten doen, ik zal dat mee moeten doen. Precies niet. God gebruikt zoals hij wil. Wanneer u dorstig bent, weet u genoeg om te drinken. En als u deze morgen dorst, drink ervan. Dat is alles wat u moet doen. God had in een weg voorzien voor hun dorst, voor de dorstige kinderen om vrij aan hem deel te hebben. En God heeft in een weg voorzien voor elke man en vrouw deze morgen. Die hongert en dorst. Wellicht zijn er mensen die hier zitten die nog nooit gered zijn. Er zijn mensen die hier zitten die op het punt staan om gered te worden. Er zijn mensen hier die hier zitten als kerkleden. U wilt juist doen, maar u drinkt uit een tank. Men zal u nimmer deze waarheden vertellen. De enige manier om te komen is de belofte van God te nemen en naar de bron te komen. Dan zal hij de dorst stillen. Amen. Hij die drinkt van deze bron zal nimmer meer dorsten. Merk op hoe hij de zijne bevrijdde. Die dit water ontvingen door genade en niet door een systeem of een waterbak van opleiding. Hij betuigt zijn woord. Het is een levengevende bron. Hoeveel hier weten dat u leven ontving toen u dat woord en zijn water nam, zodat u weet dat u leven ontving. Amen. Laten wij even een ander voorbeeld nemen of twee en dan ga ik over een ogenblik sluiten. Ik moet die knoop nog ergens hebben. Maar merk op, ik blijf maar spreken. Dat is echter niet mijn bedoeling. Kijk, laten wij als voorbeeld gewoon enkele mensen nemen. Laten wij de vrouw nemen bij de waterbak van Jacob. Een gegraven bron. Daar zat zij. Dat is al wat de vrouw wist. Deze waterbak waar zij kwam om water te halen. En daar bij de bron trof zij in een klein tafereel een man aan die daar zat. Een Jood. En zij was een Samaritaanse uit de stad Sichar. En wij zien dat deze man, deze Jood, een ongewoon woord tot deze vrouw sprak. En ze zei, breng mij te drinken. Of hij zei. En zei nu, wij hebben rassenscheiding, het is niet juist van u om mij een dergelijke vraag te stellen. U bent een Jood en ik een Samaritaanse. Hij zei, maar als u wist tot wie u spreekt, zou u mij om drinken te vragen. En ik zou u water geven, zodat u niet naar deze waterbak zou hoeven te komen om te drinken. Maar een bron van water zal in u opborrelen. Merk op. Toen zij uitvond dat bewezen werd dat dit de waarheid was, nu ten eerste zou elk mens dat gezegd kunnen hebben, maar zij zei, u aanbidt te Jeruzalem en wij aanbidden op deze berg. Hij zei, het heil is uit de Joden. Wij weten wat wij geloven. Maar laat mij u één ding vertellen, met andere woorden, nog op deze berg, nog te Jeruzalem, de tijd komt wanneer de mens God zal aanbidden in geest en in waarheid, want de Vader zoekt zulke. Hij zei, ga uw man halen en kom hier. Let op dat het hier werd bewezen. Hier wordt aangetoond op welke berg zij was. Hij zei, ga uw man halen en kom hier. Ze zei, ik heb geen man. Hij zei, gij hebt de waarheid gezegd. Ziet u, het zag er naar uit dat het in volle tegenspraak was met wat hij haar gevraagd had toen hij zei, ga uw man halen. Ze zei, ik heb geen man. Hij zei, gij hebt de waarheid gezegd, want gij hebt er 5 gehad en degene waarmee u nu leeft is uw man niet. Let op die vrouw, hoe verschillend van de priesters van die dag. De priesters van die dag zagen datzelfde gebeuren en zeiden, dat is een duivel, telepathie of een Beelzebul. Ze faalden om te zien dat het woord dat beloofde. Maar deze kleine vrouw was beter op de hoogte van de schrift dan elk van die priesters. Ze zei, Heer, ik bemerk dat u een profeet bent. Gedurende 400 jaar hebben we er geen gehad, sedert Malachi. Maar wij hebben er naar één uitgekeken en wij weten dat er één komt, de Messias. En wanneer hij komt, zal dit zijn wat hij doen zal. Hij zei, Jezus zei, ik ben hem. Amen. Merkt u op dat zij haar emmer achterliet bij de waterbak van Jacob en de stad inrende vol van een artesische bron. Zij had het perfect betuigd gezien en hij was die bron in haar leven. Amen. Laat mij het aan u introduceren. Zij verliet dat toen hij werd bewezen het woord van God te zijn. Zij verliet het en had ontdekt dat dezelfde rots die geslagen werd in de woestijn, werd bewezen toen tegenwoordig te zijn. Laat mij zeggen dat diezelfde God, die er was in voorbije dagen, waarvan wij zo dikwijls spreken, hier nu tegenwoordig is. niet door een theologisch begrip, maar door een persoonlijke kennis. Van zijn betuiging dat hij in deze laatste dagen de Heilige Geest op zijn gemeente zou uitgieten. Hij is niet een ik was, hij is nog steeds de ik ben. Altijd tegenwoordige tijd. Toen verloor de waterbak zijn smaak. En zo is het met ieder mens die ooit valt in de kracht van God door de doop van de Heilige Geest. De denominatiesystemen verliezen hun smaak. U wil niet meer van die gestagneerde kikkers en hagedissen en kevers enzovoort. U drinkt van een bron die fris en zuiver is. Het woord van God elk uur vers in uw ziel. Hetzelfde als nu, wanneer het woord bewezen is de waarheid te zijn. Smaak en zie of het niet juist is. Of schoon de waterbak goed had gediend, ten tijd goed had uitgediend, was daar nu dan, ziet u, de bron des levens niet langer, Jacobs bron om geestelijk te drinken. Zij dachten dat indien zij van die put dronk het in orde was. Maar nu zat de bron des levens daar zelf. Nu hebben wij geen systeem of organisaties meer nodig die wij hadden. Wij zijn in de eindtijd en God beloofde in deze eindtijd de dingen die hij zou doen. En we zien het vervuld naar het woord. Wij horen dat de mannen van militaire macht opstaan en sidderen en zegt... zeggen, iets staat op het punt te gebeuren. Wij voelen dat de Heilige Geest ons waarschuwt dat er iets op het punt staat te gebeuren. Wij zien dat alles op orde is gezet. Verlaat dan dat systeem en kom tot de bron. Amen, jazeker. Het diende het doel, maar nu was zij van aangezicht tot aangezicht met de bron zelf. In Johannes 7, 37 en 38 zei Jezus in de laatste dagen van het loofhuttefeest, wat zei hij, als iemand dorst heeft, laat hem tot mij komen en drinken. Recht tot een stel theologen. Als iemand dorst, laat hem tot mij komen en drinken. Want de schrift heeft gezegd dat uit zijn allerbinnenste wezen stromen van levend water zullen vloeien. Rivieren. Daar is de levende fontein. Dat is de fontein die de mensen vandaag verzaakt hebben. Voor de geloofsbelijdenis hebben zij de fontein van levend water verlaten. Laat mij u bij hem introduceren. Voor mij is hij, en ik sluit, voor mij is hij die bron die Hagars leven en het kind redde toen zij stervend waren in de woestijn. Ik geloof dat hij die rots is. In Jesaja 32, hij is die rots in een dorstig land. Hij is de schuilplaats in de tijd van storm. Zacharias 13, hij is de bron die open is in het huis van David. Voor zonde, ik geloof dat hij dat is, u niet? Amen. In Psalm 36, 10 is hij Davids bron des levens. Hij is de stille wateren van David en de groene weide. Hij is het water bij de beekoever voor David. In Genesis 17 is hij Abrams voedende borst, El Shaddai. Toen zijn leven was weggegaan van hem, kon hij nog steeds... God zei het, een man van 100 jaar oud, hoe zal dit zijn? Ik ben oud, mijn vrouw is oud. Hoe kunnen deze dingen gebeuren? Hij zei, ik ben El Shaddai. Nu, El is de en Shaddai is borst. En Shaddai is meervoud, wat dus betekent, ik ben de God met borsten. Zoals een baby die jengelt en ziek is en zijn kracht is van hem geweken. En dan leunt hij aan de boezem van zijn moeder en zuigt zijn kracht terug. Zeker. Niet alleen wanneer hij zoogt, zeurt hij niet langer. Aan moedersborst is hij tevreden, terwijl hij zijn kracht krijgt. En elk mens die Gods belofte in zijn hart wil opnemen, de belofte is voor u en voor uw kinderen, voor degenen die veraf zijn, zoveel als de Heer onze God zal roepen, en gewoon daar tegen gaat liggen, uw kracht terug te zogen, kniezend kind, geloof het. Het is voor de gelovigen. Voor de gelovige dichter. Ik kan denken aan vele liederen die de dichters ons verschaft hebben. Er was één van hen die eens zei, er is een foutige fontein gevuld met bloed, getrokken uit Emmanuels aders. Wanneer zondaars zich onderdoppelen in die vloed, verliezen zij alle schuldige smetten. Die stervende dief verheugde zich om die fontein in zijn dag te zien. Daar mag ik, of schoon verachtelijk als hij, al mijn zonden wegwassen. En altijd sedert ik die stroom zag door geloof, die uw vloeiende wonden verstrekken, is verlossende liefde altijd mijn thema geweest. En dat zal het zijn totdat ik sterf. Voor mij is hij de wateren van het woord van afscheiding, dat u van alles afscheid wat in tegenspraak is met zijn woord, dat is de fontein die ik geloof dat hij is. Jazeker. Dat zijn de wateren die mij afscheiden van door mensen gemaakte waterbakken, naar de bron van levend water. Oh, vriend, ik kan gewoon... U kunt gewoon voortgaan en voortgaan met de dingen die hij voor ons is. Hij is Alpha, Omega, hij is het eind, hij is die was, hij is die zal komen. Hij is de wortel en de scheut van David, hij is de morgenster en hij is mijn al in al. Broeder, zuster, als u nog niet hebt, als u alleen maar gedronken hebt van die kleine door de mens gemaakte tank heel uw leven, waarom verlaat u deze morgen dan niet deze tank om naar deze fontein te komen? Laten we onze hoofd een ogenblik buigen, met uw hoofden gebogen. Naar mijn mening, de altaar oproep. Hoe velen nu? Ik was helemaal nerveus. Ik hield u te lang. En het deed mij mijn boodschap in stukken hakken. Maar ik geloof dat de Heilige Geest wil dat u krijgt wat ik bedoel. Kijk, er is niets belangrijkers in deze dag dan in orde te komen met God. Zie, onze diners, wat het ook is, wat ook, de Heer is hier. Nu, ik heb dat slechts ongeveer eenmaal gehoord in mijn leven sinds deze tijd. Nu, hoe? U allen hier, niet hoeveel, u allen hier, die daarvan willen drinken, sta gewoon een ogenblikje op voor God, voor gebed. God zegen u. De Heer zegen u. Nu, hoeveel hier binnen, die nu aanwezig zijn en zijn opgestaan, zouden met een opgestoken hand dit willen zeggen: God, beweeg op mij, vul mij, laat mij van deze bron drinken. En ik heb niet gedaan wat juist is, maar ik wil dat u mij ervoor vergeeft. Ik wil dat u mijn zonde wegwast en laat mij vanaf deze dag... Kijk eens, my... gelovige bent, u hebt Christus aanvaard als uw persoonlijke redder. Maar u hebt tot dusver niet, nu als u het niet gedaan hebt, dat is de bron. De enige waarvan ik weet is die bron van Immanuels aderen. Nu, en als er velen van u hier, het is net zoals ik onlangs sprak over deze kleine arend die op het erf rondliep met de kippen, en hij kende niets anders dan de kippen, maar hij wist dat er iets met hem was dat anders was dan de kippen, en toen kwam zijn moeder hem opzoeken en ze schreeuwde van boven. Het was een roep van een arend. Ziet u, hij moest een arend zijn om mee te beginnen, anders zou hij nooit die roep herkend hebben, zie. Er moest daar iets zijn, ontkiemd, anders kan het nooit leven produceren. En als het zaad, het woord van God in u is, de Heilige Geest is hier nu om dat te doen ontkiemen en het voor u tot een realiteit te brengen. Hoeveel hier hebben de doop van de Heilige Geest niet ontvangen? Zou u uw hand willen opsteken, overal verspreid, overal gewoon echt eerlijk, als u de Heilige Geest niet ontvangen hebt? En u zou dat willen, steek uw hand omhoog. Waar u ook bent, blijf uw hand even omhoog houden, gewoon een ogenblik. En nu wil ik dat u die rondom staat en naar hen kijkt, hun de handen oplegt. Nu, ik geloof dat nu op dit moment de Heilige Geest ieder van u die hem wil ontvangen, zal vullen. Nu, denk niet aan het voedsel in het restaurant. Laten we aan dit voedsel hier denken. Dit is het enige, dit is leven. Ziet u, dit is leven. Nu, draait u gewoon om, elk van u, en legt elkaar de handen op. En ze legden hun handen op. Nu, ik wil dat u bidt voor die persoon waar u uw hand op hebt. Nu, denk niet aan weggaan, denk aan iets anders. Denk gewoon precies nu dat de Heilige Geest hier is om ieder individu te vullen. Open uw hart. Gooi al het waterbak water eruit. En zeg, o, bron des levens, kom in mij. Vul mij, o Heere God, met uw goedheid en barmhartigheid. Heer Jezus, die onuitputtelijke bron. Ik bid, God, dat u elk van hen zult vullen. Mogen de Heilige Geest hier vallen? Ik bid God dat wij alles over al het andere zouden willen vergeten. Dat de Heilige Geest te midden van ons valt. Nu op dit moment. En ons die wateren des levens wil geven. Amen. Vrijelijk van overal. Sta toe God. Terwijl het bidden en de zang zich samenmengen, Heer. Wetend dat dit uw tegenwoordigheid is. uw goddelijke tegenwoordigheid. Wij willen naar de bron komen. Wij willen de echte, werkelijke doop met de Heilige Geest, Heer. Heer, deze mensen bidden erom. Ik bid dat zij nu op dit moment gevuld zullen worden met deze goedheid van God. Sta toe, o God. Verhoor het gebed van uw kinderen. Mogen u op hun wezen komen. Mogen de kracht van God en de Heilige Geest zich over hen uitstrekken. Sta toe, God. O, hoe danken wij u voor de verfrissing. Voor de tegenwoordigheid van de machtige God des hemels. Die in ons midden staat. Precies op dit middaguur, Heer. Voed ons. Heer, wij willen voedsel van uw tafel. Voed ons, Heer, precies nu. Voed ons met de Heilige Geest en in ons leven. Onze hongerige, verdrogende zielen zijn dorstig. Zoals u zei in de interpretatie van het lied, het zal water doen uitschieten op verdroogde grond. Laat het gebeuren, Heer. Laat uw woorden gemanifesteerd worden in de harten van uw kinderen. Water op droge, smachtende grond. Eeuwige God, hoor het gebed van uw dienstknecht en geef ons die zegen. Amen. Blijf hem nu prijzen. Ondervind dat de Heilige Geest hier is. Als u het niet ontvangt, is het uw fout. Love Jesus. Love us now, hebt gij mij meer lief dan deze? Love Jesus. Because he first loved me. Geprezen zij God. Oh, how I love Jesus. Wat als hij op dit ogenblik zou komen? Amen, Jesus. Jesus, because he first loved me. Laten we nu tot hem zingen. Amen. Jesus is to me Counselor, Prince of Peace, Mighty God is here, for saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Alle die dat voelen, zeg amen. Halleluja. Ik zie sommige mensen die nu doorbreken in de Heilige Geest. Amen. Lost, now I'm found. Free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise his name. Laten we nu onze handen opheffen en echt prijzen. Wonderful, Jesus is to me, a counselor, prince of peace, mighty God is here. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, his name. Hebt u hem lief? Oh, wonderful. Halleluja. Geprezen zij die bron, gevuld met bloed. Maar zonder zal een mensenvrees verliezen. Alle veroordeling, gewoon vrij in hem. Halleluja. Halleluja. Oh my. Dat is werkelijk wonderbaar. Nu, terwijl we dat opnieuw zingen, laten al de Methodisten, Baptisten, Katholieken, Protestanten, Presbyterianen, wat het ook is, terwijl we dit zingen, wondervol is Jezus voor mij, laten we ons omkeren en elkaar de hand schudden. Gewoon een goede oude vermenging hebben. Weet u, dit is waar ik van houd. Kom, laten we het nu zingen als we het doen. Oh, wondervol. Jesus is to me. Broeder Demon Shakarian spreekt met broeder Branham. Broeder Branham kreeg net over president Lyndon Johnson te horen dat hij een hartaanval had. Misschien behoorden wij voor hem te bidden voor onze natie. Laten we even wachten. Dat is juist. Counselor, Prince of Peace. Broeder Branham, die valt weer opnieuw in de reden. Excuseer me, laten we even naar beneden komen. Broeder Earl Prickett neemt het over.
It makes the lame to walk and the blind to see. It opens prison doors, sets the captives free. Well, there's the river of life flowing down through me.
De Bijbel zegt, bid voor degenen die in autoriteit zijn, onze hemelse Vader. Wij staan in een wanhopige nood voor de leider van ons land, onze president. Hij mag dit misschien nooit weten, Heer, maar u weet het. Ik bid voor broeder Johnson, die beleidt een gelovige in u te zijn. En Vader, een hartaanval heeft hem getroffen, begrijpen wij. Ik bid God, spaar zijn leven. Wij zijn hoe dan ook precies nu in een nationale crisis. En laat uw geest op hem komen, Heer. En nu op dit moment, in het ziekenhuis, of waar hij ook mag zijn, laat uw geest neerkomen op het Walter Reed ziekenhuis. En raak zijn lichaam aan. Spaar zijn leven, Heer. De man staat onder druk, meer druk dan wij begrijpen. Wij bidden dus God, als gelovigen en als een deel van dit land, voor onze leider, opdat u wilt toestaan dat zijn leven verlengd wordt, in dit grote uur, in de naam van Jezus Christus. Amen.